Goedenavond. Maarten, mijn naam is altijd vanavond helaas verstrekt al gegaan. En mijn stem is niet altijd best, maar ik probeer er toch wel van te maken. Dank u wel dat u hier gekomen bent. Maarten heeft al over huishoudelijke mededelingen. De vrucht, de nooddeur bevindt u aan de zijkant. Die mag niet gerookt worden, maar dat weten we dus al. En wat eigenlijk ook aan je deur is een toilet en er is geen onderscheid tussen dames en heren, dat is heel makkelijk. U attendeert op het geldkistje bij de uitgang. Er worden kosten gemaakt en kan het niet zo goed aanbevelen als je Maarten dat doet. Maar ik wil ook graag uw aandacht ervoor om uw bijdrage te leveren. Dan wil ik u voorgaan in gebed. Heer God in de hemel, dank u wel dat wij hier mogen zijn. Heer, tot eer van u. Heer, dat we hier mogen zijn om te groeien in het geloof. Heer, Jacques heeft vanavond weer een woord dat ons dierbaar is en waar we veel van op kunnen steken. Maar Heer, gij bent zelf ook uitgenodigd om hier te zijn. En wilt gij door middel van de Heilige Geest ons inzicht geven in u, uw leven. Dat uw Heilige Geest u uitschildert wat een liefdevol en aanmoedig God bent. Die Heilige Geest die ons niet alleen wil leren ons aan onze zonde te ontdekken, maar die ons ook wil leren hoe wij wandelen moeten. We vragen u om een zegen deze avond. Niet wij iets van onszelf verdiend hebben of kunnen brengen, maar alleen Christus wil leven. Amen. Kees die verzorgt de muziek gelukkig. En zo ziet u op het scherm verschijnen wat u mag zien. Als de techniek meewerkt. Mag ik hem daar
Broeders en zusters, iedereen een goede avond.
Hoe snel kan een mens geprogrammeerd zijn, hè? Als je gewend bent om drie liederen te zingen en stopt dan twee, dan ga je gewoon naar zitten. Moet soms niet voorspelbaar zijn in de christelijke gemeente. Dan blijf ik fris. Het is goed om weer bij elkaar te zijn. Ik hoop dat je de vorige keer hebt genoten van de eerste studie over het boek Nehemia.
En misschien dacht je van tevoren, wat heeft dat boek mij te zeggen? Want als je soms gedeelte misschien voor jezelf leest of aan tafel leest, dan denk je, wat moet ik nou met al die poorten en met al die muren? En wat heeft dat mij vandaag nou te zeggen? Nou, ik heb geprobeerd althans hoofdstuk 1 praktisch te maken en de lijnen door te trekken naar vandaag. En dat willen we vandaag ook doen met hoofdstuk 2. Dat is een lang hoofdstuk, vrij lang hoofdstuk. We gaan alle versen lezen. Ik zal niet steeds zeggen bij welk vers ik ben, maar als je goed luistert en nu meeleest, dan zal je vanzelf horen dat alles wel aan de orde komt. Ik wil er een aantal belangrijke principes uithalen voor ons geestelijk leven vandaag. En dat wil ik toch nog even herhalen voor degenen die de vorige keer er misschien niet waren. In de Bijbel wordt de gemeente van de Heer Jezus vergeleken met een stad. De Efezebrief schrijft daarover, maar ook het boek Openbaring, daar lezen we dat. Dus de gemeente collectief wordt vergeleken met een stad. En in het boek Nehemia gaat het over Jeruzalem. Dus we kunnen de lijnen doortrekken naar de gemeente. En ik denk dat sommigen van jullie wel eens hebben gehoord van John Bunyan. Nou, die heeft een boek geschreven, De Heilige Oorlog. En daar beschrijft hij het hart van een mens onder de naam of met de naam Stad Mensziel. Dus ik geloof dat er lijnen zijn te trekken vanuit dit boek, vanuit de herbouw van Jeruzalem, naar de gemeente collectief, maar ook naar de gelovigen individueel. Dus die lijn moet je wel vasthouden. Als het gaat om de herbouw, dan gaat het ook om de bouw, de herbouw, de opbouw van ons geestelijk leven. En vandaar kunnen we heel veel principes leren. En het tweede wat ik wil zeggen is dat Nehemia in dit boek een type van de Heer Jezus is en ik geloof ook een type van de Nieuwtestamentische gelovigen, van jou en mij. En wij kunnen dus heel veel leren van de manier hoe hij optreedt, hoe hij omgaat met moeilijke omstandigheden, hoe hij omgaat met makkelijke personen, mensen die meewerken aan de herbouw, maar ook met moeilijke personen. En in hoofdstuk 2 komen we een aantal tegenstanders tegen. Nou, dit wilde ik vooraf zeggen als het gaat over het boek Nehemia, wat betreft de stad Jeruzalem en de persoon van Nehemia. We lezen in hoofdstuk 2, het eerste vers, het volgende. En het gebeurde in de maand Nisan. En dan moet je goed onthouden dat de maand die in hoofdstuk 1, vers 1 genoemd wordt, en tussen de tijd van de maand Nisan, daar zit een behoorlijke periode van ongeveer 4 maanden. Dus Nehemia zit in de wachtkamer, om het zo te zeggen. Hij moet wachten en ik denk dat dat een belangrijke les ook voor ons soms is. Het gebeurde in de maand Nisan in het 20e jaar van de koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Hij was schenker. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Nou, dan moet je natuurlijk hoofdstuk 1 wel kennen, want hij had te horen gekregen hoe het ervoor stond met Jeruzalem, met de inwoners en met de poorten. Maar hij had nog nooit verdrietig een wijntje gedronken. Of althans, aangeboden aan de koning. Vers 2. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Mooie uitdrukking is dat, hè? Dus je kan eens verdrietig zijn, en dat noemt de Bijbel hartepijn. Net even welke vertaling je leest natuurlijk. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan? Als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn. En de koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Komt een schietgebed. Toen bad ik tot God, tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goeddunkt, en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goeddunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. Dus hij vraagt allereerst toestemming. Vers 7, hij vraagt brieven om de grens over te mogen gaan. En dan vers 8, en een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort. Derde verzoek, hij wil hout hebben, materiaal. Voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. En toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen, en dit is een kerntekst, dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik denk aan iemand die ook kwam om het goede, het allerbeste te zoeken. Jezus, de Messias. En ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. En toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. En ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. En ik ging 's nachts door de dalpoort, de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mespoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin de bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. En ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. En er was geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde, en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen en de machthebbers en de anderen die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, een heerlijke tekst, laten wij opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Maar Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen en wij zijn dienaren. Wij zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Aangrijpend vers, dat laatste. Nou, ik vond het weer een heerlijk hoofdstuk om voor te bereiden. En als je de eerste studie hebt bijgewoond, dan weet je dat we hebben nagedacht over het moment dat Nehemia bezoek kreeg van zijn broeders naar het vlees, van zijn volksgenoten. En hij hoorde van de situatie van Jeruzalem, de staat van de poorten, de bressen in de muren en ook de slechte toestand van de inwoners van Jeruzalem. En dat raakte hem. En ik heb het al gezegd, tussen vers 1 van hoofdstuk 1 en vers 1 van hoofdstuk 2 zit ongeveer 4 maanden. Nadat Nehemia die last op zijn hart had gekregen, bewogenheid in zijn hart had ervaren, duurde het nog 4 maanden voordat hij daadwerkelijk in beweging kwam, of zo je wil, voordat de Heer hem in beweging zetten. En hier ligt denk ik een heel belangrijk principe in. Want Nehemia was een man met een bewogen hart. Hij kende echte bewogenheid. En ik geloof dat echte bewogenheid hieraan te herkennen is, dat het geen opwelling is. Geen momentsopname, niet even een emotionele aandoening. Er zijn veel mensen vandaag die geraakt worden in een samenkomst, of misschien wel door een lied. En daar doe ik in die zin niks aan af. Maar het moet wel verder komen dan een emotionele aandoening in je leven. Kijk, als jij in een bepaalde fase in je leven verkeert die moeilijk is, dan wil God jou zeker ook wel aanspreken. Maar vaak ben je dan gevoeliger voor bepaalde dingen. Voor liederen, voor opmerkingen van mensen, voor een boodschap die gebracht wordt. En dat doet je op dat moment heel veel. En nogmaals, daar doe ik niets aan af, maar het moet wel een vervolg krijgen. Kijk, echte bewogenheid heeft gevolgen. En ik durf de lijn door te trekken. Iemand die echt door het woord van God is aangeraakt, door de geest van God is aangeraakt, dat is geen opwelling. Maar dat gaat een spoor trekken in je leven. En daarom zegt de Bijbel ook dat je een totaal nieuwe schepping bent geworden. Het is niet een kwestie van anders gaan leven. Nee, mijn innerlijk is vernieuwd. Dus er komt ook een nieuw leven uit voort. En Jezus zegt het zelf, aan de vrucht ken je de boom. En vrucht groeit niet op één dag. Maar vrucht gaat zich zetten. Daarom, je wordt één keer voor het eerst aangeraakt, maar geestelijke vrucht gaat zich in je leven zetten. En daarom ben ik persoonlijk niet altijd onder de indruk van iemand die net tot geloof gekomen is en een heel indrukwekkend getuigenis heeft. Ik luister daarna en ik prijs God daarvoor, maar het is in mijn hart wel het gebed, laat het een spoor trekken in zijn leven, laat het niet tijdelijk zijn. Het is heel belangrijk vandaag. Het gaat erom dat wij een veranderd leven leven. En echte bewogenheid openbaart zich ook in een stuk trouw, in aanhoudend gebed en om bij het punt uit te komen waar ik naartoe wil. Het vraagt ook tijd. Kijk, echte bewogenheid geeft God ook de tijd om in zich te laten werken. Begrijp je wat ik bedoel? Tussen Nehemia 1 vers 1 en 2 vers 1 zitten zo'n 4 maanden. Nehemia moest met een bewogen hart toch even de wachtkamer in. Voor 4 maanden. Nou, en als je de Bijbel gaat bestuderen op wachttijd, op tijd van wachten, dan zou je ontdekken dat dat heel regelmatig terugkomt. Ik zou je een paar voorbeelden noemen. Abraham, die moest 25 jaar wachten op de zoon, op de geboorte van de zoon van de belofte. 25 jaar. Martha en Maria moesten 4 dagen wachten voordat de Heer Jezus kwam en voordat hij Lazarus opwekte. Wat zijn dat voor dagen geweest? Ik denk dat het wel jaren leken. Ze moesten wachten. Simeon, die had de belofte, die had van de Heilige Geest te horen gekregen dat hij niet zou sterven totdat hij de levende Christus zou zien. Simeon is oud geworden en heeft ook lang moeten wachten op de Messias. En als je al die levens gaat bestuderen, dan kom je hierachter dat God ons vormt en oefent in geduld. En die tijd van wachten, die gaat heel vaak gepaard ook met een stuk lijden. Vorming. God kneedt mij. Wie van jullie vindt wachten makkelijk? Wachten is niet makkelijk, hè? Laat ik het gewoon maar zeggen. En een mens is van nature ook ongeduldig. Wat een zegen dat een van de aspecten van de vrucht van de geest is, geduld. En God gebruikt daarvoor de Bijbel om je principes te leren, in geduld hebben, geoefend te worden om te leren wachten op de tijd van God. Maar God leert het je ook in de praktijk. Het is net als op een school. Je kan niet alles vanuit de Bijbel leren in die zin. Het is theorie en praktijk. Hij oefent je erin. En de Heer heeft mij ook geoefend. Ik ben in de zomer van 2000 tot geloof gekomen. En met dat ik tot geloof kwam, legde de Heer een last op mijn hart. Gaf hij een roeping in mijn hart. Maar ik wist niet hoe dat ingevuld moest gaan worden. En pas na 13 jaar vulde hij die roeping heel concreet in. Dat is nu bijna 7 jaar geleden. En het waren 13 jaren van zoeken naar de wil van God. Maar Heere God, ik ben tot geloof en wedergeboorte gekomen. Ik geloof dat u een roeping voor me heeft. Maar hoe gaat u dat invullen? Wachten, wachten en nog eens wachten. Maar ondertussen ben ik getrouwd in 2004. Kregen we kinderen. En wat ik ontdekte is, de Heer die had mij zeker wel geroepen. Wat ik ontdekte was dat de Heer mij zeker wel geroepen had. Maar dat hij een proces met mij ging om mij te vormen. Om mij te kneden. Ik moest sowieso veel nog uit de Bijbel leren. Maar ik moest ook leren omgaan. Ik ben een beetje een eindselganger. En toen trouwde ik, toen moest ik gaan overleggen. Nou, dat had ik nooit gedaan in mijn leven. Ik deed altijd gewoon wat er in mijn hart was. En dan moest ik zeggen hoe laat ik thuis was. Nou, dat was voor mij een hele stap, zeg maar. Dus nou, daar word je ook weer doorgekneed. En toen kregen we kinderen. En dan word je geduld ook ingeoefend. Dus wat ontdekte ik? Kijk, de Heer is wel in controle, hoor, als wij moeten wachten. Hij wordt daar niet onrustig van. Maar hij gaat met jou en mij een weg dat hij ons door de Bijbelse principes vormt en oefent in het hebben van geduld om te leren wachten op Gods tijd. En ondertussen kneedt en vormt hij jou en mij in de praktijk. En ik vertel nu maar één voorbeeld, maar ik kan het met talloze aanvullen. En misschien, ik hoop dat je er ook van kan getuigen. God vormt ons in de praktijk. Want spreken over wachten op de Heer is niet zo moeilijk. Maar het praktiseren, dat is een stuk lastiger. En toch geloof ik dat Gods tijd de beste tijd is. Toen Martha en Maria 4 dagen moesten wachten, voordat de Heer Jezus er was, toen was de Heer Jezus volledig in controle. Geloof je dat? Het liep hem niet uit de hand. En dat is niet alleen een heerlijke gedachte, maar dat is een geweldig bemoedigende waarheid. Wachtenstijd is geen verloren tijd. Ik dacht, ja Heer, u laat mijn 13 jaar wachten, dat zijn 13 verloren jaren. Nou, bij God is geen tijd. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft de tijd geschapen. Hij riep de tijd in het aanzien. Maar God is tijdloos. Dus wij mensen denken heel anders over het aspect tijd als dat God denkt over het aspect tijd. En dit is belangrijk om te onthouden. God laat ons zo nu en dan wachten. Schrijf deze tekst maar op, Psalm 40 vers 2. Lang heb ik de Heere verwacht en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. En wij worden ook geoefend. Hoe echt is het in ons leven? Zijn we bereid om te wachten? En nou ga ik naar het volgende punt, want ik geloof dat het eerste kenmerk van echte bewogenheid is dat we bereid zijn om op de Heere te wachten, om geduld te oefenen. En het tweede kenmerk, dat komen we in het volgende stukje van Nehemia 2 tegen, echte bewogenheid uit zich ook in onze emoties. En dat vind ik zo mooi aan Nehemia. Kijk, als God een groot werk in je doet, dat laat je niet onbewogen, toch? Toen de Heere God in ons leven kwam, dat heeft je toch niet onbewogen gelaten? Dat raak je toch in het diepste van je bestaan, dat gaat helemaal door al je emoties heen. Gelukkig hebben we emoties. Het is niet waaruit en waarbij ik leef, dat is iets anders. Maar gelukkig werken mijn emoties wel. En ook als God in ons werkt en door ons heen werkt, zoals in de tijd van Nehemia, dan raakt dat je. Echte bewogenheid uit zich ook in emoties. En dat lazen we in vers 2 en in vers 3. Want Nehemia was verdrietig. En we hebben gelezen over hartepijn. De toestand van Jeruzalem raakte hem tot in het diepste van zijn bestaan. Zijn gezicht stond verdrietig. Hij ervaart hartzeer. Mag ik dat eens vragen aan jullie? Ik ken deze omgeving een beetje, maar wij vinden het moeilijk om onze emoties te tonen. Hè? Laat je je hart wel eens aan de handen zien? Of doe je je groter voor dan dat je bent? Het is zo heerlijk En ik ben geen tranenprediker of zo, zo bedoel ik dat niet. Maar het is een geweldige zegen als onze emoties werken en dat we eens in ons hart durven laten kijken. Dat is belangrijk, een stuk kwetsbaarheid. En dat is vaak ook een manier waardoor je dichter bij elkaars hart uitkomt. Kwetsbaar durven zijn. Je niet groter voordoen dan dat je bent. En vooral mannen vinden dat, denk ik, lastig. We vinden het eng, hè? En je moet vooral niet te dichtbij komen. Dit is ook een kenmerk van heel veel prediking vandaag. Globale prediking. Je wordt net niet geraakt. Daar verandert niks mee. Ik geloof dat als God spreekt, dan raakt het ons. Of we verharden ons, we worden boos. Of we worden blij en verheugd, maar het doet altijd iets. Waarom? Het woord van God is levend en krachtig. En als dat binnenkomt, raakt het mij. En wat is het heerlijk als je onder een boodschap hebt gezeten en je zei, het raakte me. Misschien dat het je heilig verontwaardigd maakte. Misschien dat het je verdrietig maakt, omdat het iets blootlegde in je leven. Misschien dat het je enorme bemoedigde en hoop gaf en verwachting, maar het doet iets met je. Ik hoop dat jullie het woord van God op die manier ervaren. Ik kwam binnen, toen zegt Jan, je straalt. Ik zeg, nou ja, we mogen weer, hè. Is toch heerlijk? En dat is geen gemaakte blijdschap. Dit is mijn leven. Het woord van God is voor mij eten en drinken. En van Jezus, zegt Paulus, in hem leven wij en in hem bewegen wij. Het gaat helemaal door je heen. En Nehemia schaamt zich niet, terwijl hij een hoge positie had, om dat te tonen aan de koning. Maar we lezen toch ook nog dit in vers 2b, die laatste zin. Toen werd ik heel bevreesd. Dus ergens schaamt hij zich niet, maar hij denkt wel na over de gevolgen. Nu heb ik iets van mijn hart laten zien. En de kans is groot dat er nu een vraag gaat komen. En nou moet ik tekst en uitleg gaan geven van wat er in mijn hart is. Nou moet ik gaan vertellen waarom ik zo kijk. En nou moet ik vertellen waar die hartepijn vandaan komt. En dan komt het hoge woord eruit. Dan gaat het over Jeruzalem. En dan gaat het over mijn broeders naar het vlees. En dan gaat het over mijn bewogenheid. En dan gaat het over... ja, over datgene wat ik uiteindelijk met de koning wil gaan delen. Ik heb een plan. Ik heb een last op mijn hart. Ik hoop dat je een beetje meemaakt wat dit voor hem betekende. Je emoties tonen. Dan kan er wel eens iemand naar de samenkomst naar je toe komen. Zoals Nehemia de vraag van de koning kreeg. Zo kan ook iemand na de samenkomst naar je toe komen. Ik hoop dat je in zo'n gemeente zit, dat je een beetje oog voor elkaar hebt. En dat je zegt, hé, ik zag dat je geraakt werd net. Onder dat lied. Hey, de boodschap deed jou iets, hè? Misschien is die ander daar wel bij geholpen. Maar durven we het, hè? Of leven we zo stilletjes langs elkaar heen en weinig oog voor elkaar? Of je ziet nooit de emotie van iemand. Dat is toch jammer. En ik denk dat dat met valse schaamte te maken heeft. En dat moet je ook kwijtraken in je leven, weet je dat? Valse schaamte. Het is heerlijk om vrij te leven. En te zeggen, de emoties zijn ook door de Heer gegeven. En als ik lach, mag iedereen het weten. En als ik huil, mag ook iedereen het weten. En als u blij bent, dan mag u dat uiten. En de een is daar wat uitbundiger in als bij de andere. Maar misschien moet deze omgeving nog wel iets meer losser komen, zeg maar. Om ook te uiten wat in hun hart is. Hè, als je de Heer wil loven en prijzen, dan mag je dat met handen en voeten wat mij betreft doen. Begrijp je wat ik bedoel? Als je blij bent. Maar als je verdrietig bent, mag dat ook een plek hebben. Het hoort allemaal bij datzelfde leven. Dat leven met hem. We zijn geen gespleten persoonlijkheden, toch? In hem leven wij, in hem bewegen wij. De geest van God is in ons. Het woord van God doet kracht in ons leven. We gaan over hoogte en door diepte. En ik maak van mijn hart geen moordkuil. Doe me niet groter voor dan dat ik ben. Wat een heerlijk leven is dat, hè? Dat is ontspannen leven. Dat is vrijheid. Heerlijk. En ik geloof dat de Heer jou en mij daar iets in wil leren, door Nehemia heen. Je zal zeggen, nou, we krijgen vanavond een lesje psychologie, geloof ik. Nee, maar het staat er gewoon in, hè? Het staat er gewoon in en er staat van de Heer Jezus ook, hij weende over Lazarus. Johannes 11, vers 34, voor de Bereërs onder ons. En Lucas 19, vers 41, Jezus weende over Jeruzalem. O, dat jullie toch vandaag zouden bekennen wat tot je vrede zal dienen. Dus Jezus kende ook emoties. Hij was bewogen. En daarom geloof ik dat echte bewogenheid, ja, dat laat je niet koud. Dat laat je niet koud. En dat is belangrijk om tegen elkaar te zeggen. En weet je wat nou de les van die koning Artaxasta is? Die zegt niet tegen Nehemia, moet je ook meenemen hoor. Hé, hey, wat zit je toch chagrijnig te kijken, man? Nee, die vraag, wat is er aan de hand? Je kan soms wel eens een waardeoordeel aan iemand geven, over iemand geven, waardoor je voorbij gaat aan de nood van die persoon. Daar moet je fijn gevoelig voor zijn, hè? Iemand kan wel eens op een bepaalde manier kijken. Dat je denkt, wat een chagrijn is dat, zeg. Daar gaat ook niks van uit. Maar het kan ook zijn dat hij of zij met een nood loopt. Daarom moet je niet gelijk een waardeoordeel vellen. Maar misschien moet je de moeite nemen om eens een vraag te stellen. Hoe komt het toch? Ik zie iets aan je. Corrigeer me als ik ernaast zit. Maar waar loop jij mee? Nou, die koning is heel wijs. Dan gaan we nog een stap verder. Want nu vreest Nehemia misschien wel voor zijn positie. Hij werd bevreesd. Maar weet je wat het wonderlijk is? En dat zullen we vanavond vaker zien. God doet, als je oprecht bent voor God en mensen, vaak boven wat je kan bidden of wat je kan denken. Is dat ook jouw ervaring? Kijk, Nehemia doet zich niet groter voor. Hij is echt, hij is oprecht. Doorzichtig tot op het bot. Hij schaamt zich niet. Wel een beetje bevreesd. Mijn positie. En dan valt dat alles mee. Want de koning zegt, wat is er aan de hand? En dan stelt hij die prachtige vraag. Wat wil je dat ik zal doen? Wat verzoekt u mij dan? In het leven met de Heer doe je wel eens meevallers op, is mijn ervaring. Nou, dat komt ook omdat God het allerbeste met jou en mij voor heeft. Soms denken wij door negatieve ervaringen, misschien met onze aardse vader, ook wel negatief over onze hemelse vader. Als wij negatieve ervaringen hebben met een aardse vader, die niet rechtvaardig was, die niet oprecht was, dan merk ik, dan zie ik in het pastoraat vaak dat mensen ook negatieve gedachten hebben over hun hemelse vader en niet tot een ontspannen leven komen. En dan ontdek je in één keer, hé, het valt me alles mee met die hemelse vader. En dan heb je spijt dat je zo over hem hebt gedacht. Daarom is een van de belangrijkste dingen als je tot geloof komt, dat je het juiste godsbeeld krijgt. Als je een verwrongen godsbeeld hebt, ga je nooit ontspannen leven zoals de Heer dat bedoeld heeft. Want dan heb je altijd nog gedachten over de Heere God. Ja, hij zal wel. En het mooie hier in Nehemia 2 is, Nehemia is een beetje bevreesd, maar de koning zegt, zeg het maar wat op je hart is, jongen. Nehemia zal bij zichzelf gedacht hebben, hoor ik dit goed? Ja, zeg het maar. Zeg maar wat er op je hart is. Het valt alles mee. En weet je wat zo mooi is? Dat vind ik heel mooi. Nehemia bidt een schietgebed. Want het was een hele korte zin. Ik heb het nog benadrukt toen we het lazen. Toen bad ik tot de God van de hemel. Hij staat tegenover de koning van de aarde. Zou je het onthouden? Maar hij bidt tot de God van de hemel. Het is het geheim. Nehemia weet dat die koning in de hand van de Allerhoogste God is. Hij is in de hemel. Dat wil zeggen, hij is de totaal andere. En een snel schietgebed schiet omhoog naar de God die alle dingen in zijn hand heeft. Die absoluut in controle is. Heerlijk, hè, zo'n schietgebed. Herken je dat? Ik zit wat te bidden in mijn auto. Of op mijn fiets. Ik heb ooit een vrouw begeleid. Die vroeg aan mij. Ik sprak veel in die gemeente waar zij deel van uitmaakte. Zou je mij willen begeleiden? Naar de dag van mijn sterven. En daarna ook de dankdienst willen leiden. Ze had te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. En zij was al oud. Ouder. En ik voelde mezelf. En ik denk dat dat ook zo is. Het is een paar jaar geleden nog een jonkie, een broekie. En zij vroeg dat. Ik denk, wat moet ik nou gaan zeggen bij haar? En zij woonde een dorp verder, dus ik ging op een fiets door de polder heen. En ik ging daar met knikkende knieën naartoe. Kijk, dit vind ik makkelijker hoor, dan een stervend iemand bezoeken. Wat moet je nou zeggen? Als je zelf kerngezond bent. En wat worden er soms rare, vreemde, domme dingen gezegd aan een sterfbed, is mijn ervaring. En ik bad op mijn fiets. Ik zeg, Heer, geef mij woorden. Maar als ik moet zwijgen, laat me ook zwijgen. Geef me fijngevoeligheid voor de leiding van uw geest. En ja, hoe dichter ik bij dat huis kwam, hoe meer vragen er in mijn hart opkwamen. En op een gegeven moment moest ik het loslaten en ik kwam binnen. En haar man was wat koffie en thee aan het zetten en zij zat op het bed. Ze kon er niet meer van afkomen. Maar ze zat heel vaak op haar iPad, zat ze liederen te luisteren. En ik kwam aan en ze straalde toen ze op haar bed zat. En ze zegt, kom eens hier zitten. Kom eens op de rand van het bed zitten. En ik ging zitten, ik hoefde niks te zeggen. En ze liet een lied zien. Nou, ik kon mijn emoties niet de baas. Ik bidde en smeek, Heere God, geef me woord. Ik kom bij een doodzieke vrouw. En zij ging mij bemoedigen. God deed boven wat ik kon bidden of denken. En ik ging bemoedigd naar huis. En als ik vandaag, soms doe ik nog een beetje wat aan sporten om een beetje fit te blijven. En dan heb ik van die doppies in mijn oren. En een van de liederen die op mijn stick staat is dat lied. En dan moet ik altijd aan haar denken. Zij bemoedigde mij. God deed boven wat ik kon bidden of denken. Het viel me alles mee, dat bezoek. En die keren daarna ging het allemaal zo makkelijk. Ik denk, nou, als de Heer de eerste keer gezorgd heeft, dan zal hij de tweede, de derde keer ook wel doen. En ik heb heerlijk gesproken tijdens haar dankdienst. Het gaat erom dat wij de juiste gedachten over de Heere God hebben. Je mag best klein over jezelf denken, maar denk niet klein over hem. En er is een belangrijk vers, schrijf die tekst maar op. Spreuken 21 vers 1. Daar staat, Spreuken 21 vers 1. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeker. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Geweldige tekst. Het hart van de koning. Dus niet zijn handen of zijn voeten, nee zijn hart. Daar waar alle keuzes uit voortkomen. Dat hart is in de hand van de Heer als een waterbeek. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Amen. Kijk, dit is taal van geloof. En dit is de les uit Nehemia 2. Want Nehemia moest leren, als God mij een last op mijn hart legt, voor zijn stad en voor zijn volk, dan geloof je toch niet dat er één aardse koning is die hem kan weerhouden tot uitvoer van dit plan? Hallo? Nee. Ik hoop dat jullie zo denken. Je denken moet vernield worden. Denken over God zoals de Bijbel over hem spreekt. Grote gedachten over hem. Klein over jezelf. Ik vermag alle dingen. Door Christus die mij kracht geeft. En geloof moet groeien in ons leven. Ja, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar dat geldt niet voor de Bijbel hoor. Want hij is gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Hoe God in het verleden voor ons heeft gezorgd, dat mag ons hoop en moed geven voor de toekomst. De trouw en de zorg van God in het verleden leiden tot een ontspannen leven in de toekomst. En tot dat ontspannen leven, ja, daarin wil hij jou leiden. Is toch geweldig? Als ik zo'n stukje lees. Je zal zeggen, ja, toen ik het net las, dan heb ik er allemaal niet in gezien hoor. Nou ja, dan neem ik het nou maar tot je. Maar als ik dit lees, dan denk ik, prachtig. Heere God, vernieuw mijn denken voortdurend. Ik denk nog steeds te klein over u. En ik geloof dat er veel meer mogelijk is. In en door mij heen. En dit is zo'n belangrijke les. En weet je, dan heeft hij drie verzoeken. Ik heb ze genoemd. In vers 5 heeft hij het over, mag ik toestemming om een bepaalde periode weg te gaan? Nou, dan moet hij de tijd aangeven, hoe lang blijf je weg? Dus hij vraagt om toestemming. Hij blijft ook beleefd, hè? Als christen hebben we ook een bepaald fatsoen te praktiseren. Want hij spreekt over, mogen de koning in eeuwigheid leven? Hij spreekt hem fatsoenlijk aan. En van daaruit deelt hij zijn verlangen. Geef me alsjeblieft toestemming om naar Sion, om naar Jeruzalem te gaan. Tweede, dat lezen we in vers 7. Hij had brieven nodig in de taal van 2020 om de grens over te gaan. En die moesten afgegeven worden, zodat hij bij een grenspost die brieven af kon geven en door kon reizen. Laat me gaan, geef me die brieven mee. En als laatste, ik bid u ook om ik vraag u ook om materiaal, hout. En het wonderlijke, wat staat er dan? Aan het einde van vers 8. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Wil je daar een streep onder zetten in je Bijbel? En de koning gaf ze mij. Moet je even het verschil lezen tussen vers 2b, de laatste zin. Toen werd ik heel erg bevreesd. En de laatste zin van vers 8. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. God was niet bevreesd hoor. God was niet angstig. Die was volledig in controle. En dat bemoedigt mij. Ik sta ook voor moeilijke dingen in mijn leven. Als mens heb ik ook niet alles onder controle. Maar één is er wel absoluut in controle. Jij en ik, wij kunnen angstig zijn in ons hart bevreesd. En daarvoor kan je zeggen, ja, dat is menselijk. Maar dat mag nooit leiden tot verkeerde gedachten over God. Want hier zie je dat Spreuken 21 vers 1 bewaarheid wordt. Het hart van die koning wordt geneigd. En dat heeft mij enorm bemoedigd. Enorm bemoedigd. En dan voegt hij er heel specifiek aan toe, een geweldig getuigenis. De goede hand van God was over mij. Mag ik eens vragen? Kunnen wij dat ook allemaal persoonlijk getuigen? Durf je dat vanavond te zeggen? De goede hand van God is over mij. Of heb je vanavond iets in je hart of iets in je geweten wat jou niet helemaal zeker maakt over dat getuigenis van Nehemia wat betreft jouw leven? Dat er iets speelt in je leven dat je zegt, ja Jacques, ik weet wel waar je naartoe wil. Ik had eigenlijk niet gewild dat je het punt maakte. Want dit en dat speelt nu in mijn leven. En het is voor mij meer een wens om het uit te spreken. Ik zou willen dat het zo was. Nou, stel voor dat dat zo is bij je vanavond. Dan moet je voor jezelf eerlijk nagaan. Maar wat is het dan in mijn leven? Wat speelt er in mijn leven? Dat ik niet tot dit vrijmoedige getuigenis kom. Durf je jezelf wel eens eerlijk in de spiegel te kijken? Je zegt, hoe kan het dat die Nehemia zegt, de goede hand van God is over mij? En hoe komt het dat ik dat niet durf te zeggen? Het zou zomaar kunnen zijn dat er bepaalde zonden in je leven spelen. Die jou weerhouden om vrijmoedig over God te spreken. En dat je weet, ik hou het aan de hand. Ik ben niet oprecht in mijn handel en in mijn wandel. Want ergens weet je het wel. De geest getuigt, die spreekt ook met je op dit moment. Maar op de een of andere manier ben je niet bereid om er afstand van te doen. En weet je wat je dan krijgt? Ik ga vanavond niet spreken over dat mag wel en dat mag niet. Maar als je niet helemaal vrij bent in je geweten, dan leef je min of meer altijd in de vrees. En in de angst. Je bent niet helemaal vrij in je hart. Je weet, er is wat tussen God en mij in ligt. Of tussen mij en een andere broeder of een andere zuster. En op de een of andere manier wil ik dat niet erkennen. Niet belijden. Nou, dan moet ik je vanavond eerlijk zeggen, dan blijft dat je achtervolgen. Wat? Nou, dat je niet vrijmoedig kan getuigen dat de hand van God op je leven is. En wat wil de Heer? Dat je vrij bent. In je denken, in je gevoelsleven, in je hart. Dat je als een vrij mens door het leven gaat. Daarvoor heeft hij je geschapen. Sterker nog, daarvoor heeft hij je uiteindelijk vrijgekocht uit de macht van de tegenstander. Uit slavernij. Met welk doel? Opdat je vrij zou leven. Is toch bijzonder, of niet? En daarom wil ik je echt stimuleren. Dat je zorgt allereerst voor je eigen ziel. Stad, mens, ziel. En dat er niets is wat tegen je getuigt. Dat je dat in het licht brengt. En dat je met Nehemia kan getuigen. En de goede hand van God is over me. Kan dat van onze gemeente gezegd worden? De hand van God is over onze gemeente. Zijn goede hand. Dat is een belangrijke vraag om serieus over na te denken. Ik denk dat het alles te maken heeft. Kijk, God verandert niet. God is trouw. Maar de geest van God kan zich wel enige mate terugtrekken in je leven. Als er een derde partij in het spel is, God is een jaloers God, die het niet toestaat dat er een derde partij tussen jullie treedt, daar zich bijvoegt. En als dat wel zo is, dan trekt de geest van God zich terug. dan kom je minder snel tot dat getuigenis. Ja, de goede hand van God is over mij. Omdat je weet, er speelt iets. En het is belangrijk niet om in de krant te leven, maar om je wel eerlijk af te vragen, is het getuigenis van Nehemia, is dat mijn getuigenis? En wat zegt dan vers 9? Toen kwam ik bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven. En dan staat er, en de koning had legerofficieren en ruiters met zich, met mij, meegestuurd. Valt je iets op of niet? Als je goed hebt meegelezen en geluisterd, dan zeg je, ja, maar daar had hij toch helemaal niet om gevraagd. Hij had helemaal niet gevraagd om legers, om ruiters en legerofficieren. Nou, zo'n tekst, die moet je eruit halen, moet je onderstrepen. Weet je, ik heb er in mijn Bijbel achter gezet, niet eens om gevraagd. En als ik dat weer lees, dan denk ik, dat is toch ook wat? Nou krijgt hij alles wat hij gevraagd heeft, en of het nog niet genoeg is, Nehemia, ga alsjeblieft naar Jeruzalem, doe daar je werk, vervul je roeping, wees vrijmoedig, en ik sta helemaal achter je besluit hoor, hier heb je nog een paar legerofficieren, en hier heb je nog een paar ruiters erbij. God doet boven wat wij kunnen bidden of denken. En ik denk dat het iets zegt over het hart van God. Hij is gekomen, Heer Jezus, om leven te geven en overvloed. Herken je dat in je leven? Dan gaat het er niet om, luister goed, dat in ons leven alles mee zit en dat alles waar we om bidden, dat de Heer dat geeft. Maar weet je wat het wonderlijke is van het leven onder het nieuwe verbond? Niet dat alles mee zit in ons leven en dat we alles krijgen wat ons hart begeert. Maar God wil in elke omstandigheid van ons leven zijn bijzonder krachtige tegenwoordigheid betonen. En daarin doen boven wat wij kunnen bidden of denken. En ik hoop dat je ook hiervan kan getuigen. Dat is zo bijzonder. Dat je misschien vreesachtig bent voor situaties die komen. Misschien ben jij wel iemand die tegen het sterven opziet. En die vrouw die ik mocht begeleiden was voor mij een bemoediging. Als je zo kan sterven, dan doet God niet aan de uiterlijke kant iets, want ze is niet beter geworden. We hebben uitgestrekt naar genezing. We hebben voor haar gebeden, gezalfd, et cetera, et cetera. Maar het is niet gebeurd. Maar God deed een veel groter werk aan de binnenkant. Meer dan waar zij om had gebeden. Meer dan waar haar gedachten naar uitgingen. Begrijp je wat ik bedoel? En ze is de heerlijkheid van God ingegaan. En waar gaat het in dit stuk om? Dat wij de juiste gedachten over de Heere God hebben. In de geestelijke strijd die wij ook hebben te strijden. Met onze vijanden in onze omgeving. Het is zo'n belangrijk principe. Maar weet je, als ik het nou even toepas naar ons geestelijk leven. De Vader gaf niet alleen zijn Zoon. Maar hij leidt ons ook door zijn Heilige Geest. Hij gaf zijn Geest. De Heer Jezus zegt, ik ga vertrekken. Maar hij gaat de trooster sturen. Die zal niet onder je zijn of naast je, maar die zal in je gaan wonen. Dat is het nieuwe verbond. Dat is veel rijker dan de Heer Jezus naast je, toch? Ik heb liever de geest in me dan Jezus naast me. Dat is veel rijker. Ja, jullie zijn het er nog niet over eens, want ik zie er een paar knipperen met de ogen. Maar ik heb liever de geest van God in me dan Jezus naast me. Dat is veel rijker. Want waar ik ben, daar is hij. Dat heeft hij. Hij gaf niet alleen zijn Zoon, hij gaf ook zijn geest. En hij beschermt me, hij leidt me. Hij wijst mij de weg. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Ik ben met je al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben gekomen om je leven te geven en overvloed. Nou, je kan nog zo'n poosje doorgaan. Hij doet veel meer. En daarom is het leven met de Heer een avontuur. Het is niet saai. Het is niet statisch. Nooit saai. Altijd zijn we in beweging. Waarom? Hij doet boven wat ik kan bidden of denken. Dat doet hij ook in tegenspoed vaak. Door dalen heen, door een stuk lijden heen, door wachtenstijd heen. Hij bewerkt mijn hart. En ik zie, en je moet niet boos op hem worden, maar in heel veel gemeenten ligt er een accent op uiterlijkheden. Of genezing, of tekenen, of wonderen. Maar weet je wat ik ontdek in mijn leven althans? Dat de Heer vaak niet de omstandigheden verandert, maar dat hij het hier van binnen verandert. En ik denk dat dat veel dieper is dan dat hij alles in mijn omgeving wegneemt. Ik heb wel eens gezegd, Heer, als u die van mijn levenspad wegneemt en die situatie verandert, dan ga ik weer achter u aan. Weet je wat hij zei? Dan zal ik er nog een paar moeilijke omstandigheden bij geven. En dan ga ik hier van binnen iets doen. Dit is leven onder nieuwe verbond. En ik geloof dat deze prediking nodig is. We bidden allemaal om uiterlijke verandering. Maar de Heer zegt, ik ga met jou een proces in. Dat je innerlijk verandert. Waarom? Zodat mijn gezindheid steeds meer de jouwe gaat worden. En dat ik me in jou ga herkennen. Nehemia, hij is een type van de Heer Jezus en de Nieuwtestamentische gelovigen. En nu moet hij nog 3 dagen wachten voordat hij aan de slag gaat. Dat lees je ook vanaf vers 11. En dat is heel bijzonder, want wat je daarin ziet, en dat is een mooie uitspraak, een gezegde, wat maar al te waar is, Gods molens malen langzaam, maar wel zeker. God werkt in de rust, hè? Ik weet nog wel, dat mag je niet doorvertellen, maar in de begintijd van mijn geloofsleven was ik heel impulsief, reactionair. En vloog alle kanten op. En ik wilde iedereen... En dan word je wat ouder en soms ook wijzer. En dan zie je dat het een beetje uitgebalanceerd wordt. Gods molens malen langzaam, maar wel zeker. Hij gaat rustig zijn weg. De Heer is in controle. Die wordt niet onrustig van 13 jaar wachten, hoor. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, dan maak je toch niet druk om 13 jaar wachttijd. Hij heeft geen haast. En dat is belangrijk. En dat zie je ook in het leven van Nehemia. En we moeten dus leren om met de Heer te bewegen. Nou, nu gaat Nehemia zorgvuldig te werk. Ik pak vers 12 tot en met 16 even samen. Hè. In die verse lezen we dat Nehemia de schade in kaart brengt. En dat vind ik wel mooi. Nehemia gaat zorgvuldig te werk. Het is niet even afraffelen of heel vluchtig allemaal. Nee, hij inspecteert die muren. Hij inspecteert die poorten. Hij weet dus wat er nodig is. Hij ziet de dingen onder ogen. Hij maakt het niet mooier dan dat het is. Hij maakt het niet slechter dan dat het is. Dit is de situatie. Heerlijk, hè? Zie hem gaan over die muren. Hij moet op een gegeven moment dat die je neerzetten, want ik kan niet verder. Nou, dan klimt hij op die muren. Maar dat vind ik mooi. Kijk, je hebt sommige rommelaars ook in de gemeente. Gewoon rommelaars. Ook hoe mensen pastoraat verlenen. Het is hier een schreeuw en daar een roep. Maar Nehemia heel zorgvuldig. Dat geldt allereerst voor je eigen leven, hè? De eerste ziel die God aan je zorg heeft toegetrouwd, is je eigen ziel. En je moet daar zorgvuldig voor zorgen. Als je niet voor je eigen ziel kan zorgen, hoe zou je dan voor de ziel van een ander zorgen? Dus je moet eerlijk in kaart durven brengen, hoe staat je geestelijk leven voor? Waar moet er herbouwd worden? Waar moet er hersteld worden? Waar is restauratie nodig? Begrijp je wat ik bedoel? Je trekt de lijntjes wel door, hè? Maar dan moet je wel eerlijk naar jezelf durven kijken. Niet haastig, niet vluchtig, maar ik geloof dat dit een spiegel is. Dus je moet in het woord zijn. Ik heb dominee Van Dijk hier eerder aangehaald. Hè? Een christen is geen ruitenkijker, maar een spiegelkijker. Dat is belangrijk. En in het woord, daar laat God me mezelf zien. Daar brengt hij in kaart mijn zwakke plekken. Mijn afdwalingen, mijn tekortkomingen. Maar daar wijst hij ook het geneesmiddel aan. En zo leef ik iedere dag. Je leert elke dag iets af en elke dag iets aan en zo word je gevormd. Nehemia, neem er de tijd voor. Voor Jeruzalem, ik trek het door naar ons persoonlijk leven, maar ook voor de gemeente. De gemeente moet ook zorgvuldig gebouwd worden. Het is Gods stad. Het is zijn gezin. Het is zijn lichaam. Moet je aandacht aan besteden. Moet je op gefocust zijn. Moet je in willen investeren. Dat is belangrijk vandaag. Dat is een belangrijk principe. We gaan een stapje verder. Want nu komt Nehemia in actie. Wat lezen we dan in vers 17? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Toen zei ik tegen hen, inmiddels heeft hij verteld van zijn inspectie. De schade aan de muren heeft hij in kaart gebracht. Tot die tijd had hij er nog niet met anderen over gesproken. Maar dan staat er in vers 17, toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. En Nehemia is een heerlijke leider, hè? Hij zegt dan, kom, laten wij de muren van Jeruzalem opbouwen. Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Dat vind ik heerlijk. Nehemia was een eerlijke, oprechte broeder. Hij zag de dingen, de nood zag hij onder ogen. Hij had zich verootmoedigd en was in gebed gegaan. Maar vervolgens zegt hij ook, kom, laten we. Nou, daar hou ik wel van. Ik mis soms een beetje die pit bij mensen, weet je wel. We hebben de beste boodschap. En als we de geest van God ontvangen hebben, dan zit er toch beweging in ons leven. Sommige mensen moeten erbij zeggen dat ze christen zijn. Maar als ze het niet zouden vertellen, dan het is dat je het zegt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wat gaat er van ons leven uit? Zijn we wervend naar de wereld toe? Kijk, als ik alleen tegen mijn kinderen zeg, dat mag wel en dat mag niet. En ik zit heel de week met de VI voor me. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Hoe zouden mijn vier jongens, ooit enthousiast voor Jezus worden als pa het al niet is? Ja, pa zegt alleen wat wel mag en wat niet mag. Maar bruist het ook, hè? En al die aspecten zie je in Nehemia terug. Ik ben heel enthousiast over deze man, dat voel je wel. Hij gaat zorgvuldig te werk. Hij is eerlijk, hij verootmoedigt zich, hij bidt en dan zegt hij, kom laten we. We gaan bouwen. In 2020, ja. We werken zolang het dag is. Waar leven is, is hoop. Jezus is nog niet terug. Het is nog genadetijd. En daarom wordt het tijd dat die grote reus, de kerk, in beweging komt. Want hoe lang hebben we het nog? Hoe lang hebben we nog de tijd? Het is zo belangrijk. Nehemia, hij spoort aan. Hij kan mensen meenemen. En dan vers 18, alsof het nog niet genoeg is. En ik vertelde hun over de hand van mijn God. Weet je wat ik zo heerlijk vind aan Nehemia? Hij zegt niet, weet je hoe geweldenaar ik ben? Hij vertelt steeds over de goede hand van God over zijn leven. God and God alone. Daar kom je van onder de indruk. Hé, Nehemia, hoe komt dat nou, joh, dat je zo vooruitstrevend bent? Hoe komt het dat je zo doorpakt? Dat zit hem zeker in je karakter. Of in je achtergrond, of in je intellect. Of in je titels. Nee, joh, dat heeft helemaal niks met mij te maken. Ik ben ook maar een instrument. Maar ik dien de God van de hemel. Dat is niet een God van wetten en regels, maar een God van intimiteit. En vanuit die gemeenschap met hem kiemt er leven in me. En ja, wat van binnen zit, dat moet eruit komen, toch? Dat komt eruit. Het heeft met God te maken. En hij vertelt weer over de hand van zijn God, die goed over mij geweest is. Nou, dat is belangrijk. Als er een getuigenis in je gemeente wordt gegeven, ik weet niet of je in zo'n gemeente, of dat je daar deel van bent, maar dan moet je altijd scherp luisteren. Ik luister altijd heel scherp naar getuigenissen. Wie staat er nou centraal? Of als iemand gedoopt wordt, wie staat er nou centraal? En als wij doopgesprek hebben in onze gemeente, dan stuur ik er altijd op aan. Hè? Wat ga je nou vertellen? Wat is nou de kern van je betoog? Wat is nou de kern van je verhaal? Ja. Wat is de reden dat je wil laten dopen? Wat is de inhoud van je getuigenis? Het moet over de Heere God gaan. Die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus. En het is dankzij hem dat ik hier sta. Daar gaat het om. Groot spreken over de Heere God. Weet je, dan gebeurt er altijd wat. Hij zegt, mijn God. Hij is niet vol van zichzelf, maar van zijn God. En dan zegt hij in het vervolg, vers B van 18b. Toen zeiden ze, laten we opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Hé, dat getuigenis van Nehemia, dat werkt aanstekelijk. Ik heb vroeger onder prediking gezeten dat ik dacht, geloof me. Geloof u het zelf al wat u zegt? Er zat geen enthousiasme bij. Ik merkte dat het niet echt doorleefd was. Het leek wel of hij zijn beroep uitoefende. Dus de een is timmerman. En de ander is accountant. Ja, en die voorganger die doet dat. Maar gaat dat nog door ons heen? Even terugkomend op waar het mee begon. Emotie. Bij Nehemia werd het zichtbaar hoor. Ja, zijn verdriet. Maar ook zijn passie, zijn blijdschap. We zouden in de taal van 2020 zeggen, hij ging er helemaal voor. En dat werkt aanstekelijk. Dat vind ik zo mooi. Laten we opstaan. Weet je, toen de Heer Jezus zijn werk had afgerond en terugging naar de hemel, toen ging hij zitten, toch? Aan de rechterhand van de Vader op de troon. Na gedane arbeid is het goed rusten. Maar een priester en een hoge priester mochten in de tabernakel en in de tempel helemaal niet zitten. Er is altijd werk. Jij en ik, wij zijn priesters onder het nieuwe verbond. Er is altijd werk. Kom, laten we opstaan. En weet je, vraag de Heer wat hij voor jou heeft om te doen. Je hoeft echt niet in je vertel onderuitgezakt te zitten. Er zal voor mij wel niks zijn. Want wie ben ik? Ik heb geen titels. Mijn intellect is ook van, stelt niet veel voor. Ik heb weinig opleiding. Nou, niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Maar ben je bereid om met Nehemia te zeggen hoe het moet, weet ik niet. Maar Heer, ik wil in 2020 dienstbaar zijn voor u en voor uw koninkrijk. Zet me maar in waar u wil. En ik geloof dat degenen die zich beschikbaar stellen, door God geschikt gemaakt worden. Hij maakt onbekwame bekwaam. Maar wat is er in je hart? Ja, dat doet een ander maar. Of brandt je hart van verlangen? En alles wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Is toch mooi? Ik word enthousiast van zo'n man. En ik zeg, Nehemia, ik ga opstaan, we gaan bouwen. En ze grepen moed. Wat is het een zegen als jij een persoon bent, waardoor een ander moed krijgt. Dat iemand niet moedeloos van je wordt. Maar dat als je op de kring zit en je bent aanwezig, dat je zegt, nee, Kees, als jij er bent, ik krijg altijd moed als jij er bent. Ik weet het niet, want er zit iets in je. Ik kan nog zo diep zitten, maar als ik jou ontmoet, dat is toch een zegen. Ben jij iemand die mensen moedeloos maakt? Of ben je iemand die mensen moed geeft? Je hebt mensen, als ze niet geklaagd hebben, dan hebben ze niet geleefd een dag. Die moeten gewoon iets uiten van negatief, anders hebben ze niet geleefd. Maar ik geloof dat Nehemia de dingen echt wel eerlijk onder ogen zag. Maar hij was zo gefocust op God. De goede hand van God. En hoe kan een getuigenis soms aanstekelijk werken? Ik heb getuigenissen in mijn leven gehoord. Ik denk, als dit waar is. Ja, dan zijn alle dingen zijn mogelijk. Er zijn geen hopeloze gevallen. Geen hopeloze situaties. Dat geeft je dan moed, weet je wel. Dat je denkt, hoe heb ik zoveel moed weer kunnen vatten? Ja, door een getuigenis heen over de goede hand van God. Daarom spreek altijd groot over de Heere God. Spreek altijd groot over hem. Niet klein, maar groot, zodat een ander daarin meegenomen wordt. Het moet om de Heere Jezus gaan. En als het daarom gaat, als het om hem gaat, dan grijp je altijd moed. Maar het wordt heel gevaarlijk als het in de gemeente om mensen gaat. Het wordt heel gevaarlijk als het in de gemeente om persoonlijk voordeel gaat, of persoonlijke eer, of persoonlijke titels. Dan moet ik echt zeggen, bekeer vanavond. Want er zit zoveel vlees ook in de gemeente, vaak, helaas. En God geeft zijn eer niet aan een ander. Aan niemand niet. Van welke achtergrond je ook bent. Hem komt toe alle lof, alle eer en alle aanbidding. Nou ga ik echt beginnen met afronden, want nou denk je, nou het loopt lekker. En dan krijgt Nehemia tegenstanders. Als je vanavond enthousiast naar huis gaat, zou het zomaar kunnen zijn dat als je thuis komt en iemand wacht op je die wat minder geïnteresseerd is in de Bijbel, dat die je vreugde wil roven. Of dat er een morgen een collega met koffiezetapparaat staat en als je vraagt, wat ben jij wezen doen? Is hij nou ook eens op een Bijbelstudie of een Nehemia 2? Oké. En dat kan zomaar gebeuren. Weet je, daar waar God het meest krachtig werkt, daar is de tegenstander er als de kippen bij om dat gezaaide, dat gestrooide te roven. Daarom de meest geestvervulde mensen zijn vaak ook de mensen die het meest te maken hebben met geestelijke strijd. Kijk, als er niks te roven valt, dan vindt de tegenstander prima. Toch? Wat lauw is, heerlijk lauw laten joh. Moet je verder niet aanzitten, laat ze maar lauw zijn in een kerk, prima. Ze leven in ieder geval niet toegewijd aan Jezus, dat vindt hij prima. Maar daar waar je hart brandt voor de Heer Jezus Christus, daar gaat ook strijd gebeuren. Ik zie het in mijn eigen leven, in mijn eigen bediening. Heel vaak als ik wegga naar spreekbeurt of ik heb het druk, gebeurt er iets met mijn kinderen. Dat is al meerdere keren gebeurd. Ik kan het bijna op het kwartier aanwijzen. En ik weet overdag al dat het gaat gebeuren. En als die mij niet kan pakken, probeert hij bij de kinderen binnen te komen. Of onrust te brengen in een huis. Waar God werkt. Daar is strijd. Want de tegenstander weet, daar is iets te roven. En je ziet het hier, hè. Nehemia 1, hij krijgt die last op zijn hart. Nehemia 2, heb je een koning die meewerkt. Maar de tegenstander zit al op de loer om via andere personen binnen te treden. En nu dacht je misschien, hij heeft vers 10 overgeslagen. Nou, dat heb ik niet gedaan hoor. Maar ik heb het beste voor het laatst bewaard. Want wat zegt vers 10? Dat is een tekst die je moet onderstrepen in je Bijbel. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar, en die zie je dus in vers 19 terugkomen. Maar we pakken vers 10 er even uit. toen die dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Dit is de kerntekst uit Nehemia 2. Je ziet daar waar God aan het werk gaat. En daarvoor gebruikt hij mensen, ook vandaag. Daarvoor gebruikt hij hier Nehemia. Daarvoor wil hij vandaag jou en mij gebruiken. Dat als je beschikbaar stelt voor hem. En bespreek met de Heer wat hij voor jou heeft weggelegd. Ga ik niet voor je bepalen. Geloof me, de Heer is creatief genoeg. Maar daar waar je in beweging gaat komen. Daar kan de tegenstander het niet hebben dat je het goede voor die ander gaat zoeken. Hoe komt het dat heel veel mensen, als ze de Bijbel willen gaan lezen, dan krijgen ze in één keer een enorme drang om iets te gaan eten, of op televisie wat te gaan kijken. Ze komen niet in die rust. Dan wil je naar een studieavond als deze, en dan loopt het precies mis met je kleintjes. Of je oppas, ja, ik sta in de file, of nou, vul maar in. Altijd iets. Nou, daar moet je alert op zijn. Moet je niet naïef in zijn, moet je alert op zijn. Want de tegenstander wil roven. Hier zie je dat het ook gebeurt. Nehemia komt om het goede te zoeken voor Jeruzalem. En dan krijg je tegenstand. Nou, ik durf allereerst dit te zeggen. Dit is vandaag nog zo heel letterlijk. Fysiek. Het huidige Jeruzalem. Wie goed is voor Jeruzalem vandaag, die heeft een groot probleem. Als je vandaag positief uitspreekt over Israël en over Jeruzalem, dan moet je vandaag in Den Haag in de politiek eens doen. Dan heb je een groot probleem. Dit is een geestelijke strijd. Die was er toen al. Die is er vandaag nog. Dat is niet een gemaakt iets hoor, wat daar gebeurt in Jeruzalem op de Tempelberg. Dat is licht en duisternis. Dat is waarheid en leugen. Die strijden om de voren. Maar Jezus heeft reeds overwonnen. En heel die stad, zal straks ook onder beheer van de Heer Jezus staan. Geloof me. Maar daar waar iemand vandaag ook Israël wil steunen, op wat voor manier dan ook, voor hen bidt, hen zegent, het voor hen opneemt in de politiek of waar dan ook, dan krijg je tegenstanders. En heel veel, schrik niet, heel veel kerken zijn vandaag niet meer pro-Israël. Heel veel kerken spreken zich niet meer uit. En willen niet meer het goede voor Israël zoeken, voor Jeruzalem zoeken. En ik geloof dat de Heer een bijzondere zegen heeft vandaag voor hen die het goede voor Israël, voor Jeruzalem zoeken. Maar die strijd was er, die strijd is er, en we kunnen dit vooral toepassen op hem die kwam in de volheid van de tijd. En voor wie kwam hij als eerste? Ja, je zal zeggen voor het land van Heus en Altena. Nee, dat is toch een vergissing geweest. Hij kwam als eerste voor zijn broeders naar het vlees, Johannes 1. De Heer Jezus is niet allereerst voor de heidenen gekomen, geloof me. Hij kwam allereerst voor zijn eigen volk. Allereerst heeft hij het plan van de Vader uitgevoerd om de Vader te verheerlijken en daarom tot zegen te zijn voor Jood en Heiden, voor Jood en de Griek, voor zijn broeders naar het vlees en pas dan voor de heidenvolken. Meen je dat nou? Dat meen ik. Hij kwam voor om het goede te zoeken. En hebben ze hem dwars gezeten? Jazeker. En leg dat nou niet allemaal bij het Joodse volk neer, ook zij, zeker, maar ook de heidenen. Terwijl hij kwam om het goede. Ja, om het allerbeste te geven. Hij heeft zijn eigen bloed geschonken. En hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. En hij heeft daarin openbaar gemaakt wat de wil van de Vader is. Om jou en mij weer dicht aan het Vaderhart te trekken. Hoe lang heeft het in jouw leven geduurd? Dat bedoel ik. Dat is lang. In mijn leven 20 jaar. Hij die het goede kwam zoeken, heb ik 20 jaar tegengehouden. En ik maakte hem zwart. En ik ging tegen hem in. Tegen beter weten in, noemen we dat. En hij kwam om het mij het goede te geven. Het is zo belangrijk dat wij deze lijnen doortrekken naar de Heer Jezus Christus. En dat we die goede boodschap verkondigen, zodat mensen hun wapens inleveren, hun verzet opgeven, de Heer Jezus toelaten in hun hart en in hun leven. En dat je van daaruit met hem gaat leven. En ik geloof ook dat je van daaruit ook gebed krijgt voor Israël vandaag. Het goede zoeken voor Israël, omdat uit Israël de verlosser is voortgekomen. God heeft dat volk gebruikt om jou en mij te redden, zalig te maken en eeuwig te leven. Er zijn twee mogelijkheden, broeders en zusters. Of je werkt mee met het plan van God, of je werkt tegen. En hier zien we het beginnetje. We gaan er verder op inzoomen hoor. Maar hier zie je het begin. Nehemia heerlijk enthousiast, laten we opstaan. Ze grepen moed, ze begonnen het werk. En met dat ze aan de slag gaan, openbaart Tobia zich. Dit is niet anders vandaag. Maar daar hoef je niet voor terug te schrikken. Daar hoef je niet angstig van te worden, want hij zegt, ik heb deze wereld overwonnen. Er gebeurt niets buitengeval. Hij is volledig in controle. De vraag alleen is, ben jij beschikbaar? Ben jij bereid om met de geest van God mee te bewegen in 2020? Al maakt het je niet populair, dan moet je het niet zoveel interesseren. Ik heb liever God aan mijn zij, want met hem ben ik altijd in de meerderheid. En daarom van tweeën één. Of ik ben een voorstander en ik bouw mee aan mijn eigen geestelijk leven en aan de gemeente. En ik wil Jezus zichtbaar maken in deze maatschappij. Ik bouw mee dat zijn koninkrijk zichtbaar gaat worden in en door me heen. Of ik ben een tegenstander en dan doe ik afbreuk. Maar het aangrijpende woord van Nehemia hier geldt. Maar dan zou je geen deel, geen recht en geen herinnering hebben in Jeruzalem. De gevolgen zijn groot. Voor de voorstanders, de meewerkers. Maar de gevolgen zijn ook ontzaglijk voor de tegenstanders. Zij die tegenwerken. En daarom hoop ik dat deze studies je ook enthousiast te maken. Om de Heer Jezus niet alleen te volgen, maar ook om beschikbaar voor hem te zijn. Om je door hem te laten gebruiken. Dat is een gevaarlijk gebed hoor. Mijn leven is helemaal omgegaan, 7 jaar terug. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou staan. Dus als je zegt, Heer, hier ben ik. Pas op. Denk daarover na, overweeg de kosten. Want hij gaat wel zijn soevereine weg. Nehemia moest doen wat God hem op het hart legde. En Nehemia moest slechts bewegen. Maar geloof me, na 7 jaar kan ik je ook dit zeggen. Ik heb nog geen moment spijt. Dat ik hem fulltime mag dienen. Maar na 19 jaar leven in gemeenschap met hem heb ik nog geen moment spijt. En dat in de wetenschap dat het allerbeste nog gaat komen. Dit is slechts een voorproefje. Het is hier allemaal nog ten dele. Ik heb hier te maken met gebrokenheid en beperktheid. Maar nu al, de volheid van God in mijn hart en straks een zichtbaar koninkrijk hier op aarde, alles gebracht onder de heerschappij van Jezus en uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin God zal zijn, alles en in allen. Het is meer de moeite waard om de geestelijke strijd vandaag te strijden. En weet dit, de vijand is reeds overwonnen. En in hem, in de Heer Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. Zullen we hem daarvoor danken? Vader in de hemel, wil je zo danken voor dit prachtige hoofdstuk. Wat een bemoediging. Wat een bemoediger was die Nehemia. Tegelijkertijd ook een zeer afhankelijke man. Hij kon zonder u niets doen. En wat getuigde hij over wie u was. En wat wist hij daarin ook aanstekelijk te werken voor de mensen om hem heen. Ja, u werkte door hem heen. En de vonk sloeg over. Laten we opstaan. Heer, er zijn veel dingen in deze wereld, in onze maatschappij. Maar ook in ons eigen leven wat ons kan ontmoedigen. Dat willen we ook onder ogen zien en dat erkennen we ook. We hebben te maken allemaal, vroeg of laat, met de gebrokenheid van het leven. We zijn onderweg, we zijn nog niet thuis. We zijn pelgrims. Maar tegelijkertijd mogen we wel getuigen dat de allergrootste schat ons is geschonken in de persoon van de Heer Jezus. Dat u door uw geest in ons hart bent komen wonen. Heer, we willen u danken voor dat geweldige voorrecht. Het leven is niet altijd makkelijk. Integendeel. Maar u heeft beloofd, ik ben met je al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En zie, mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Heer Jezus, wil u zo danken dat u in controle bent. Ik wil u zo danken dat u vandaag van mensen gebruik maakt om uw helsplan uit te voeren. Heer, hier zijn we. Kleine mensen, vergankelijke mensen, kwetsbare mensen, maar wel mannen en vrouwen. Ik hoop dat iedereen er amen op zegt, die bereid zijn om dienstbaar te zijn voor u. En daarom zeggen we, neem mij, breek mij, vorm mij, vul mij en zend mij, Heer. Schenk een herleving. En begin bij mij, begin bij ons. Tot eer van uw naam. Tot opbouw van ons geloofsleven. Maar ook voor al die mensen hier in deze omgeving die u nog niet kennen. kom tot uw doel met in ieder van ons. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. We gaan zingen dit samen, staande als het kan.
Oh, bedanken voor uw aanwezigheid en uw huis.